Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. We noemen het de coronaspoedwet, maar het heeft een hele tijd geduurd. Maandenlang onderhandelde het kabinet erover. En inmiddels is de tweede golf begonnen, maar die omstreden wet is er nog steeds niet. Wel ligt er een akkoord dat vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken. Verslaggever Pim van den Doel volgt het debat. Wat komt er in die wet te staan? En is die eigenlijk nodig?
Houd anderhalve meter afstand. Vermijd drukte. Blijf thuis bij klachten afstand. En laat je testen. Was je handen stuk. En laat je testen. Nies en hoest in je elleboog. En gebruik papieren zakdoekjes.
Was je handen stuk.
En dat dus allemaal om te voorkomen dat ons land toch weer afstevend op een lockdown.
Ik kan me voorstellen dat het u nu duizelt.
Was je handen sterk.
Vermijd drukte.
En laat je testen.
Hey Pim, heel fijn dat jij je bij ons wil voegen vanuit Den Haag en hier samen met wij wil komen schuilen voor de herfstregen. Ik moet bekennen, in de afgelopen tijd die cocktail van verordeningen, maatregelen, wetten, ik het spoor volledig bijster ben. Waar moeten wij het vandaag over gaan hebben?
Nou, we gaan het vandaag hebben over de coronawet. Een wet over de maatregelen rond het coronavirus waar maandenlang over is gesproken en onderhandeld. In het voorjaar was het idee dat de wet heel snel gemaakt moest worden. Toen kwam die ook al bekend te staan als de spoedwet. En afgelopen donderdag sloot de coalitie en de oppositie een akkoord over de wet.
En wat gaat er dan vandaag gebeuren?
Ja, vandaag en morgen wordt er dus in de Tweede Kamer uitgebreid over het wetsvoorstel gesproken. Nou, dan wordt dus ook duidelijk welke partijen de wet precies kunnen steunen. Nou is het natuurlijk al wel duidelijk, hè? Er is van tevoren onderhandeld, dus dat er voldoende steun zal zijn. Maar er zal echt nog voldoende te bespreken zijn over alle details van hoe de maatregelen en de wet in de praktijk gaan werken. En er zijn ook een aantal politieke tegenstanders in de Kamer die zich juist fel tegen de maatregelen en de wet zullen afzetten.
Want ik begreep al, jij moet straks gewoon snel terug naar Den Haag. Wordt dat spannend?
Nou, de grootste spanning of de wet een meerderheid zal krijgen, die is er dus wel uit. Neemt niet weg dat het nog steeds een heel spannend, interessant debat gaat worden. Omdat dit een wet is die hele verstrekkende gevolgen ook wel heeft voor bijvoorbeeld de burgerrechten.
En waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
Nou, de coronawet legt eigenlijk in de wet vast, zou je kunnen zeggen, hè, de maatregelen en het beleid die we nu al een paar maanden in Nederland ook hebben. Dat zijn gewoon alle maatregelen die tegen het virus zijn genomen. Dus denk terug aan de lockdown en aan de maatregelen waar we ook nu weer mee te maken hebben. Hè, dat er beperkingen worden opgelegd aan hoeveel mensen je in je kroeg mag ontvangen.
De horeca moet in het hele land al om 22:00 s'avonds gaan sluiten. En in de supermarkt alleen nog maar binnen met een winkelwagentje dat van tevoren ontsmet is.
Voor activiteiten buiten geld, was je handen, werk thuis, vermijd drukte.
Het gaat hier echt om hele fundamentele zaken. Het gaat hier om grondrechten. Die dus worden ingeperkt. En deze wet, die regelt na al die maanden dat daar ook een goede juridische basis voor komt.
En waarom is dat nodig, Pim? Want je zegt zelf, we hebben de afgelopen tijd enorm veel maatregelen gehad. Die veranderden weer, werden weer versoepeld, verstrengd. Waarom moet dat in een wet?
Nou, in het begin van de crisis was er geen tijd bijvoorbeeld om een wet te maken. Toen moesten er heel snel maatregelen komen. En toen is er gekozen om te werken met zogeheten noodverordeningen. Die worden eigenlijk normaal gesproken alleen in korte crisissituaties gebruikt. Vaak lokaal. Denk bijvoorbeeld aan oud en nieuw. Dan kondigen veiligheidsregio's bijvoorbeeld beperkingen af. Dus dat je na een bepaalde tijd niet meer op straat mag. Of geen alcohol meer mag drinken. Of niet meer met heel veel mensen mag samenkomen.
Ja, dat geldt dan voor oud en nieuw. Maar dat hoef je niet vast te leggen voor het hele jaar.
Nee, precies. En dat geldt altijd maar meestal maar voor een paar uur of een paar dagen. Of desnoods in een uitzonderlijk geval een paar weken. Maar goed, die coronacrisis begon. En die maatregelen die waren natuurlijk voor lange tijd nodig. En een van de belangrijkste voordelen van een wet is dat de Tweede Kamer en ook de gemeenteraden op lokaal niveau, die kunnen dan ook meepraten over het beleid en de maatregelen. En die krijgen dan ook een soort instemmingsrecht. Zij kunnen dan ook stemmen over de maatregelen. Dat was bijvoorbeeld tot nu toe helemaal niet mogelijk.
Volksvertegenwoordigers, de Tweede Kamer had eigenlijk niks te zeggen over of maatregelen wel of niet door moesten gaan, gepast waren. Ze konden zich daar niet tegen verzetten.
Nee, dat klopt. Formeel niet. Er waren natuurlijk wel veel kamerdebatten. Die waren er steeds wel. Ook al in het begin van de coronacrisis. Maar inderdaad, formeel gesproken hoefde de Tweede Kamer niet in te stemmen met de maatregelen. En hadden ze daar eigenlijk niks over te zeggen. En dat, daar was de Tweede Kamer op een gegeven moment wel behoorlijk ontevreden over.
Als Kamer hebben wij de minister heel veel ruimte gegeven om de crisis op te lossen. En nu lijkt het erop dat de minister, het kabinet, de crisis misbruikt om de Kamer te knevelen. Om de volksvertegenwoordiging monddood te maken.
Want de manier waarop het nu gaat is eigenlijk op een bepaalde manier niet democratisch. Er wordt van bovenaf gezegd, dit moet er gebeuren. Maar door ons verkozen vertegenwoordigers hebben daar niet zoveel over te zeggen.
Precies. Het ging nu zo dat de minister van Volksgezondheid in dit geval, Hugo de Jonge, die gaf een aanwijzing, zoals dat dan wordt genoemd. En die kondigde gewoon een pakket met maatregelen aan. En die gingen vaak de volgende dag of een paar uur later al in. Zonder dat er eigenlijk nog uitgebreid over gediscussieerd kon worden.
Als er iets moet gebeuren, en dat moet nog blijken dat dat straks nodig is, dan moet je een procedure bedenken dat je de Kamer snel bijeen kunt roepen. En die zit er om het volk te vertegenwoordigen. En dat doe je niet zonder de Tweede Kamer.
En het idee is dat met een wet dat wel weer mogelijk wordt. Dus eigenlijk dat je dus ook als bevolking via vertegenwoordigers meer invloed gaat hebben op het coronabeleid.
Precies. Het is in ieder geval de bedoeling dat de Tweede Kamer beter de controlerende taak kan uitvoeren. En kan meebeslissen echt over de maatregelen. Een van de onderdelen van de nieuwe wet wordt dat als het parlement er echt niet mee akkoord kan gaan, dat zij uiteindelijk ook maatregelen zullen kunnen tegenhouden.
Hey, en corona spoedwet, het woordje spoed. Vraag ik me toch wel even af hoe gepast dat nog is. Want het is zo lang in ontwikkeling geweest. En de coronacrisis is al, drie kwart jaar bezig.
Ja, ruim een half jaar inderdaad. Ja, het idee was dus, toen het idee in het voorjaar ontstond om zo'n wet te maken, toen wilde de politiek ook haast maken. Dus het kabinet, Hugo de Jonge, ging toen in een paar weken de wet schrijven.
Ja, toen was er echt spoed.
Toen wilden ze het heel snel regelen, omdat iedereen het belangrijk vond dat er een wet zou komen. Maar wat gebeurde er nou? Een conceptversie van de wet lekte al uit. En daar ontstond eigenlijk heel veel onrust over.
Waar ging die onrust dan precies over?
Nou, een van de belangrijkste dingen was eigenlijk dat de politie bijvoorbeeld ook boetes zou kunnen gaan uitdelen bij jou achter de voordeur. Dus stel, je hebt een feestje en je bent toch met net iets te veel mensen, net iets te dicht op elkaar. Dan stond er nog in de conceptversie van de wet dat de politie ook het recht zou hebben om dan boetes uit te delen voor het overtreden van die anderhalve meter.
Wat misschien nog veel erger is, is dat de rechten van mensen, gewoon normale dingen, zoals bijvoorbeeld die anderhalve meter samenleving, dat die in de wet wordt gezegd. Weet je, dat is bijna totalitarisme.
Nou ja, dat deed sommige mensen toch een beetje aan een soort politiestaat denken. Ja. Dus daar kwam direct veel ophef over. En in die allereerste versie stond ook de corona-app als onderdeel van de wet en van de maatregelen. En dat vonden privacy-experts ook een beetje ver gaan.
Raad van State, alle advocaten die ik spreek, iedereen die er een beetje over nagedacht heeft, is hier mordicus op tegen en wij ook.
Ik vind wel dat er een nieuwe wet moet komen, maar wel een betere wet dan er nu voor ligt.
Er was toen nog veel onduidelijk over de app. Ook of die bijvoorbeeld verplicht moest worden en hoe die precies moest gaan werken. Dus die app is toen ook uit de wet gehaald en is uiteindelijk in een apart wetsvoorstel naar de Kamer gegaan.
Ja, dus kort gezegd, de bevoegdheden in die wet voor justitie gingen te ver, maar de democratische ruimte was weer te klein.
Ja.
En wat gebeurde er vervolgens?
Nou, de kritiekpunten op de conceptversie, die heeft het kabinet toen verwerkt. En is in het begin van de zomer met een tweede versie gekomen. Maar omdat het kabinet ook moest gaan onderhandelen met de oppositie, waren er toch nog weer nieuwe wensen van de oppositiepartijen.
Ja, de belangrijkste pijnpunten zijn eruit gehaald, zegt Hugo de Jonge. Is het nu een goede, deugdelijke wet?
Het is zeker beter geworden, maar we zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn.
Dus toen is nog weer de hele zomer opnieuw gesproken en zijn er nog een paar nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Een goed voorbeeld om nog te noemen, denk ik, zijn de coronaboetes. Je herinnert je waarschijnlijk nog wel dat in maart, april werden mensen die soms met z'n vieren buiten zaten en wel probeerden netjes afstand te houden, toch op de bon geslingerd, omdat ze toch met één persoon te veel een taartje aan het eten waren?
Nou, hier zaten we 3 weken geleden met z'n vieren een gebakje te eten. Netjes op 1,5 meter afstand. En toen kwamen er 2 boa's op de fiets aan. En we kregen gelijk een boete. €400 de man, dus in totaal €1600.
En het was zelfs mogelijk dat je daarmee gedoe zou krijgen op je strafblad. Of dat je bij sollicitaties misschien geen verklaring om het gedrag meer zou kunnen overleggen.
En dat vind ik heel moeilijk voor Taco's ouders, die nu inderdaad thuis zitten met het idee, oké, door het aanbieden van een gebakje heb ik mijn kind een strafblad bezorgd.
Terwijl het eigenlijk maar om een enkele keer gaat dat je gewoon een vergissing maakt. En je herinnert je misschien ook nog wel dat een van de ministers van het kabinet, Ferdinand Grapperhaus, deze zomer een huwelijksfeestje gaf en daarbij zelf de fout inging met de maatregelen. Het lukte niet altijd even goed om die 1,5 meter afstand te houden.
Ja, daar staat me iets van bij.
Ja, en toen moest hij zich in de Tweede Kamer in een debat daarover verantwoorden. En hij maakte natuurlijk zijn excuses. Maar de oppositie speelde het toen wel slim, want die wilde al langer dat die boetes lager zouden worden. Dus toen heeft de oppositie aan Grapperhaus gevraagd van, joh, regel dat nou. Zorg dat ook andere mensen geen hoge boete krijgen en geen last meer krijgen met een strafblad. En dat is toen gebeurd. Een andere wijziging is de duur van de wet. Het kabinet wilde de wet oorspronkelijk wel voor 1 jaar laten gelden. Maar dat vonden de Tweede Kamer en ook juristen eigenlijk veel te lang. Want wie weet nou precies hoe lang deze crisis nog gaat duren. Misschien is het binnen een paar maanden wel voorbij. Dus uiteindelijk is besloten dat de wet in principe voor 3 maanden gaat duren. En dat die daarna, als het nodig is, nog kan worden verlengd.
En wat staat er nou wel precies in deze wet? Wat gaat deze wet voor ons betekenen, veranderen?
Ja, het is misschien inderdaad goed om uit te leggen dat er niet met deze coronawet opeens een hele reeks nieuwe maatregelen van kracht wordt. Wordt wel eens gedacht. Nee. Er zijn ook wel eens een beetje angstbeelden verspreid door bijvoorbeeld groepen als Viruswaarheid. Dat er een soort coronadictatuur zou worden gevestigd als deze wet zou ingaan.
Het grootste probleem met deze wet is dat jij als burger in een continue onzekerheid leeft. Want je weet niet wat er morgen is.
Ja, dat is wel heel ver gaan natuurlijk. Want dat betekent eigenlijk dat tijdelijk de democratie wordt afgeschaft. En een soort...
Maar daar is deze wet niet voor bedoeld. Kijk, deze wet geeft meer, zeg maar, met een beetje moeilijk woord, het soort van de juridische raamwerk waarmee het kabinet de maatregelen kan gaan nemen. Misschien is nog een goed voorbeeld daarvan de veilige afstandsnorm.
Ja.
Die kennen we natuurlijk nu. Die kennen we nu inderdaad als de 1,5 meter. Maar het staat als een soort open norm in de wet. Dus er staat veilige afstand, zodat het kabinet ook nog weer kan afwijken als het nodig is. Dus stel dat virologen ontdekken dat wij beter 3 meter afstand kunnen houden om het coronavirus buiten de deur te houden. Mm-hmm, dan kan het kabinet op basis van de wet die norm weer gaan aanpassen.
Dus eigenlijk schrijft de wet de ruimte voor het soort maatregelen die de overheid kan nemen, maar niet welke maatregelen dat precies zijn.
Precies. De wet geeft het kabinet zeg maar een reeks eigenlijk van opties waarmee ze maatregelen tegen het coronavirus kunnen nemen. Je moet je voorstellen, er was gewoon geen enkele wet in Nederland die berekend was op de maatregelen en op een pandemie zoals we die tot nu toe hebben gehad.
Nee, het woord afstand tussen mensen was niet iets wat eerder in onze wet heeft hoeven staan.
Nee. En het op zulke grote schaal verbieden van bijeenkomsten of het dichtgooien van scholen, horeca, dat stond gewoon nog niet in zo'n wet. Nee.
Je begon dit gesprek door ook te zeggen dat het invoeren van maatregelen met zo'n wet democratischer zou worden dan de manier waarop dat nu eigenlijk gaat. Hoe is dat democratische gehalte dan vastgelegd in deze wet? Op welke manier moet dat gebeuren?
Ja, als het kabinet een nieuwe maatregel wil nemen, dan kiezen ze een beetje technisch, maar voor een ministeriële regeling. Daar wordt de maatregeling dan in opgeschreven.
Okay.
En die wordt dan naar de Tweede Kamer gestuurd. En de Tweede Kamer krijgt dan in principe 1 week de tijd om op de maatregelen nog te studeren en er misschien een debat over te houden, er nog over te stemmen. En pas als de Tweede Kamer echt akkoord heeft gegeven, dan kunnen de maatregelen in principe van kracht worden.
En tegelijkertijd Tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel in een coronacrisis waarin de situatie dagelijks verandert. Ik kan me voorstellen dat er soms op hoge snelheid maatregelen moeten worden doorgevoerd. Is er tijd voor zo'n democratisch proces?
Nou, dat is dus heel interessant wat je nu zegt, want het is eigenlijk nog maar de vraag of deze gewone structuur zoals die nu in de coronawet staat, of die in de praktijk wel helemaal gaat werken. Want misschien is het leuk om even terug te gaan naar vorig weekend. Toen moest het kabinet opeens weer binnen een paar dagen beslissen om forse landelijke maatregelen te nemen.
Vanaf morgen geldt landelijk voor alle horeca de laatste inloop om 9:00 s'avonds en sluiten om 10:00.
Nou, het kabinet kondigde die maatregelen op maandag op een persconferentie aan en ze gingen 24 uur later in. Als de Tweede Kamer nog een week lang tijd zou nemen of krijgen om op die maatregelen te studeren, erover te praten en erover te stemmen, ja, dan zou er natuurlijk veel te veel tijd verloren gaan. Dus in dit soort noodsituaties, waarbij er eigenlijk geen tijd is om de Tweede Kamer nog een week lang de ruimte te geven, dan is er afgesproken dat de maatregelen toch alvast van kracht worden en dat de Tweede Kamer dan achteraf ze eventueel nog mag terugdraaien.
Hey, en dit is dus het eindresultaat van maandenlang onderhandelen, horen wat de oppositie wil, kijken wat er nodig is en hiervan denkt het kabinet, nou, hier gaan we een akkoord voor vinden. Wat moet er dan de komende twee dagen nog gebeuren? Wat staat er dan nu nog op het spel als eigenlijk al duidelijk is, dit gaat er doorheen komen?
Ja, nou, het lijkt een beetje gek natuurlijk. Er is vooraf al een meerderheid. Dus je zou kunnen zeggen, waarom gaan we nog debatteren? Maar er zijn nog heel veel vragen natuurlijk die gewoon te stellen zijn in zo'n debat. En er zullen ook echt nog wel, denk ik, pittige discussies zijn, hè, tussen de voor- en ook de felle tegenstanders van deze wet.
In de afgelopen weken heb ik massale berichten gekregen over die coronaspoedwet. Zeg maar, die wet waarbij de overheid een beetje voor dictatortje wil spelen.
Er zijn heel veel redenen om die wet zo snel mogelijk de prullenbak in te gooien.
Dus wij zeggen, weg met die spoedwet. Wegwezen.
Zij hebben de wet ook echt afgeschilderd als van, nou ja, dat is allemaal verschrikkelijk als dat doorgaat. En dan krijgt minister De Jonge, wordt een soort dictator die veel te veel macht krijgt. En de maatregelen deugen niet. Dus zij hebben zich heel erg daar eerder al tegengekeerd. En zullen dat zeker in het debat ook opnieuw doen. Ik verwacht ook dat de discussie over de mondkapjes nog wel weer aan de orde zal komen in het debat. Het kabinet heeft vorige week natuurlijk eindelijk gezegd van, nou, we geven toch een
dringend wordt geadviseerd om in publieke binnenruimtes een mond-neusmasker te gebruiken. En dan zullen er heel veel vragen.
Maar het is toch nog een beetje onduidelijk voor mensen, denk ik. En daarom verwacht ik vanuit de Tweede Kamer nog wel wat kritiek op die opstelling van het kabinet. En zullen partijen wel aan het kabinet vragen van, nou, is het nou niet beter om met deze wet ook in de hand toch voor een verplichting van die mondkapjes te gaan?
En die wet moet er daarvoor dus wel eerst komen. De meerderheid leek er vorige week te zijn. De komende twee dagen wordt erover gesproken. Wat is dan het vervolg? Wanneer zou deze wet ingevoerd kunnen worden? Wanneer moeten we ons hier ook aan gaan houden?
Nou, oorspronkelijk wilde het kabinet dus al dat de wet voor de zomer zou ingaan. Nou, dat is dus helemaal mislukt. Nu wordt er deze week over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Volgende week dan over gestemd. Want dan moet ook de Senaat, de Eerste Kamer, de wet nog bespreken. Nou, die behandeling, dat duurt ook zo weer. Die mogen eerst nog vragen stellen. Dat duurt ook zo weer een paar weken. Dus ja, ik verwacht toch niet dat de wet voor 1 november of 1 december zal kunnen ingaan.
1 december, dat is wat verwacht wordt.
Ja, ja, of 1 november, maar dan moet de Eerste Kamer veel haast maken. Ja.
Hey, en deze spoedwet, die we maar toch maar eventjes wet gewoon gaan noemen. Hier hebben dus maandenlang allerlei partijen met hun pikkaweeltjes en schaven omheen gestaan om tot iets te komen waar iedereen mee kan leven. Is wat er hier overblijft wel wat het kabinet beoogde ook? Zijn ze hier achter de schermen tevreden mee? Is dit genoeg volgens hen?
Ik denk dat het kabinet heel blij is dat ze de wet er nu doorheen krijgen. Dat het toch gelukt is om de wet te maken. Maar ze hebben wel wat concessies moeten doen. En een van de dingen, denk ik, waar de minister Hugo de Jonge in ieder geval misschien wel van baalt, is dat hij toch iets minder zelf de macht heeft. Maar ook iets meer inspraak moet geven aan het parlement. En daardoor soms misschien iets meer en beter gecontroleerd gaat worden. Maar ja, dat was precies het idee van deze wet.
Iets meer democratie, iets minder spoed.
Precies, ja.
Dankjewel, Pim. Succes vandaag.
Dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.